Nou, dopen in de Heilige Geest. Dopen met vuur. Zoals Johannes het al aangaf, in Matthäus 3 staat dat. Hij die na mij komt, is veel groter dan ik. Ik ben nog niet eens waard om zijn sandalen te dragen, zegt hij. Maar hij komt, ja, hij zegt, Johannes zegt, ik doop de doop van bekering. Maar hij komt om te dopen met de Heilige Geest en met vuur. We gaan de Bijbel induiken, kijken wat dat allemaal betekent. Oh wacht, ik moest goed richten en aanzetten, jongens. Hij trilt, dus dan zal dit wel doen. Ja. Ik wil graag gewoon met jullie, we gaan gewoon de Bijbel door met elkaar. Om te kijken wat spreekt Gods woord over de doop in de Heilige Geest. En ik ga beginnen met de Gods beloftes daarover. Want er staan heel wat beloftes namelijk in de Bijbel over de uitstorting van de Heilige Geest. En ik begin met Jesaja. Even te zoeken, ik kan het daar lezen. Want ik ken al die teksten niet uit mijn hoofd. Ik ben er wel aardig mee bezig geweest, maar zover ben ik nog niet. Jesaja 44, daar staat, want ik zal water gieten op het dorstige, dat is de mens, en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dit zegt God natuurlijk tegen het volk Israël door de profeet Jesaja. Maar ook wij mogen weten, wij zijn niet de vervanger van Israël, laat het even heel duidelijk zijn. Maar wij zijn wel geënt op de edele olijf. En alles wat door die wortel van de edele olijf naar boven komt, komt ook automatisch door ons. Dus dit is ook voor ons. Ezekiel 36. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en het hart van vlees geven. Nogmaals, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en hart. Ik werd ook getroffen door dit laatste zinnetje eigenlijk. Want ik heb wel gehighlight. Hier gaat het over Gods belofte dat hij de geest in ons binnenste geeft. Maar wat doet die geest nou eigenlijk? Die geest die gaat maken dat wij zijn verordeningen, dat wij in zijn verordeningen wandelen, en dat wij zijn bepalingen gaan houden. Ik vond het zo mooi, want we zijn zo erg geneigd om zelf te werken en te proberen de wet te houden. Hier zegt God, ik ga het anders doen. Ik geef je een nieuwe geest in je hart en ik ga ervoor zorgen dat je wandelt in mijn bepalingen. Mooi, goed nieuws voor ons. Tenminste, in ieder geval voor mij. Ik hoef niet meer te strijden. Dat doet God in mij. Ook een bekende tekst, Joël. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen. Het Grieks staat hier slaven en slavinnen. Zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Nog steeds allemaal Gods belofte, allemaal gesproken door de profeten, voordat Yeshua op aarde was. Maar ook Yeshua zelf zegt er wat over. En toen Yeshua met hen samen was, beval hij hun dat ze niet met hem weg zouden gaan. Maar de belofte van de Vader, de verwachte, die zei Yeshua, die u van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Ook Yeshua belooft hier, die spreekt de belofte van de Vader uit, dat wij gedoopt zullen worden met de Heilige Geest. Allemaal voorbeelden van Gods belofte. Dan gaan we eens kijken naar wat voorbeelden, uit heel veel uit Handelingen eigenlijk. En nogmaals, we gaan gewoon echt de Bijbel door om te kijken wat daar staat. Nou, dit is natuurlijk een hele bekende tekst, zal ongetwijfeld, verwacht ik eigenlijk een beetje, ook op Sjavot naar voren komen. Dit is de uitstorting van de Heilige Geest, zoals we dat kennen op de Pinksterdag. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid, als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Ik heb daarbij gezegd, in onze Bijbels, heel vaak in de Nederlandse vertaling, staat talen. Als je in het Grieks gaat lezen, staat de glossia, en dat betekent tongen. Dus daarom heb ik dat er even achter gezet. Handelingen 4, vers 31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waarin zij waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dit is wel een hele bijzondere. Want we lezen net dat in Handelingen 2, dat de Heilige Geest uitgestort werd op alle die daar waren. Dat gaat over al de mensen die in de binnenkamer waren, die, waarvan Jezus had gezegd na de hemelvaart van wacht op mij. Ze waren aan het bidden en aan het vasten. Toen kwam die uitstorting van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die vervulde hen allemaal. Hoe kan het dan dat er in Handelingen 4 opnieuw staat dat ze alle werden vervuld? Want het gaat namelijk over dezelfde mensen. Handelingen 4, dat is het verhaal dat Johannes en Petrus voor het Sanhedrin geroepen waren. Die waren eigenlijk opgepakt, als het ware, door de tempelpolitie, omdat ze het woord verkondigden. En dat wilden de fariseeën niet, dus ze hadden ze opgepakt. En met klem gezegd dat ze niet meer het woord van God mochten preken. Toen kwamen Petrus en Johannes terug in de gemeenschap van de gelovigen. En zeggen, wij gaan dat niet doen, want wij geloven dat wij het woord moeten prediken. Laten we bidden om vrijmoedigheid. Dat is wat hier gebeurt. Wat ik hiermee wil aangeven is dat het vervullen van de Heilige Geest, of de doop in de Heilige Geest, is niet per se een eenmalige handeling. Het kan gewoon veel van gebeuren. Je ziet dat ook steeds meer, of op meer plekken in het Nieuwe Testament terugkomen, dat de Geest opnieuw iemand vervulde. Handelingen 8. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen zij daar aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Petrus en Johannes hadden namelijk gehoord dat de Heilige Geest nog op niemand was gevallen, maar dat ze alleen waren gedoopt in de naam van Jezus. Dus ze hadden wel de waterdoop ontvangen, maar nog niet de doop in de Heilige Geest. Vervolgens toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Handelingen 10. Er zijn heel veel voorbeelden. Dus we gaan het... Ik heb ze niet allemaal gepakt, dus maak je niet druk. We gaan op een gegeven moment echt wel eten. Handelingen 10. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, oftewel de Joden die in Yeshua geloofden, zoveel als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval hen dat ze gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Dit is een bijzondere, aparte gebeurtenis en ook heel mooi voor ons, want dit is namelijk de eerste keer dat de Heilige Geest op de heidenen valt. Petrus was bij het huis van Simon de Leerlooier geweest. En daar zijn we nog geweest afgelopen tijd met Pesach. Daar kreeg hij dat vies dat het laken naar beneden kwam met al die onreine dieren erop. En vervolgens stond er iemand aan de deur en die vroeg: wilt u meekomen naar Cornelius? Dit gebeurde in het huis van Cornelius. En hier het bijzondere is aan dat de Heilige Geest al op hen viel, nog voordat ze gedoopt waren. Dus hier zie je het andersom. Ook wel het enige voorbeeld wat ik kan vinden in de Bijbel, maar zo kan het dus ook gaan. Dat eerst vervuld wordt met de Heilige Geest en vervolgens de doop ontvangt. Trouwens, ja, daarboven is trouwens ook een voorbeeld daarvan. Dit is het laatste voorbeeld volgens mij, Handelingen 19. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogere gelegen delen van het land doortrokken was, in Efeze kwam. En hij trof daar enkele discipelen aan, dus mensen die geloofden. En zei tegen hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hen: we weten niet eens van een heilige, we hebben er niet eens van gehoord. Toen zei Paulus: waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden: met de doop van Johannes. Waarschijnlijk waren zij in de tijd dat Johannes doopte in de Jordaan daar ook geweest en vervolgens weer teruggegaan naar Efeze. En dat was een doop van bekering. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei het ook tegen het volk dat ze in hem moesten geloven die na hen komt, dat is in Christus Jezus. En nadat ze dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd hadden, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken in vreemde talen en profeteren. merk nog een keer op, overal waar hier talen staat, staat in de grondtekst tongen. Dus er zijn eigenlijk onverstaanbare klanken. Dit zijn wat voorbeelden uit de Bijbel. Velen van jullie die kennen ze waarschijnlijk ook wel, dus misschien helemaal niet nieuw. Maar misschien vraag je je wel af, ja waarom? Waarom zou ik me eigenlijk laten dopen in de Heilige Geest? Of waarom is die doop in de Heilige Geest zo belangrijk? Want ik ben toch al, de Heilige Geest woont toch al in mij. En dat is ook zo. Tot het moment dat je tot bekering komt, dat je tot geloof komt en je wedergeboren wordt, komt de Heilige Geest in jou wonen. Maar er is een verschil tussen de inwoning van de Heilige Geest en de uitstorting van de Heilige Geest. En daar wil ik nu samen met jullie naar gaan kijken wat dat inhoudt, wat dat betekent. De inwoning van de Heilige Geest. Allereerst is het belangrijk om te weten, wat is dat eigenlijk dat de Heilige Geest in jou komt? Wat betekent dat? Efeze 1 vers 13. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat is dat de Heilige Geest die is in je gekomen. Het verzegelen in het Engels staat er guaranteed. Dus het is gegarandeerd, die Heilige Geest die woont in jou. En die blijft ook in jou, die gaat niet meer weg. Nou ja, er is één voorbeeld waarom die misschien wel weg kan gaan, maar daar gaan we het nu niet over hebben. De Heilige Geest woont in jou als je tot geloof gekomen bent en hij blijft daar ook. Je ziet het ook gebeuren. Jezus geeft op een gegeven moment de Heilige Geest aan de discipelen. Johannes 20 lezen we dat. Dat is de tijd dat Jezus was opgestaan uit de dood, maar nog niet naar de hemel was gegaan. Dus in die 40 dagen, zeg maar, voor zijn hemelvaart trok hij op met zijn discipelen en bij een van die gelegenheden zei hij, Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Hoe kan dat nou? Jezus was hier nog en de Heilige Geest kon pas uitgestort worden nadat Jezus ten hemel gevaren was. Hier zie je dus dat de discipelen de Heilige Geest ontvangen als inwoning van de Heilige Geest. Klik, klik, klik. Een paar stukjes nog, even wat herhalingen van net over de doop met de Heilige Geest. Het gaat echt over de vervulling, over dat de Heilige Geest over je uitgestort wordt. Handelingen 2, we hebben het al gelezen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere tongen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Handelingen 4, opnieuw. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Handelingen 10, het verhaal van Cornelius. De Heilige Geest op alle die het woord hoorden. Dus het verschil is dus dat de Geest op je valt en met inwoning komt hij in je. Maar we gaan dat nog wat verder uitwerken, want wat betekent dat nou eigenlijk? Ik zie de inwoning van de Heilige Geest eigenlijk als een soort waakvlam. Het is een voortdurend waakvlammetje in je hart. En je hart zit hier trouwens, niet hier. Dit is een prachtige spier die God gemaakt heeft, die leven rondpompt in ons lichaam. Maar mijn geest zit hier. Hier zit de geest, in je binnenste. Daar voel ik hem ook, daar ervaar ik hem. Daar is hij een waakvlammetje. En wat doet die Heilige Geest dan eigenlijk in ons? Die zorgt ervoor voor onze persoonlijke groei en ontwikkeling. Ja, dat gaat ook over de vernieuwing van je denken. Maar waar het ook over gaat, dat is over de vrucht van de geest. Wat in Galaten 5 staat. En die vrucht van de geest, ja, hij komt erbij, dat is mooi. Waar gaat het over? Dat zijn 9 kenmerken van een persoon. En het gaat over liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn eigenlijk 9 karaktereigenschappen van een persoon. En dat is wat de Heilige Geest doet in jou, als die in je woont. Hij gaat jouw hart bewerken, jouw persoonlijkheid veranderen, dat er meer en meer op Jezus gaat lijken. Het is karaktervorming. Dat is de inwoning van de Heilige Geest in ons. En dat valt niet altijd mee. Als je een beetje opvliegend karakter hebt, of ongeduldig bent, Nou, dan kan er wel eens wat tijd overheen gaan, zeg maar. Maar nogmaals, die Heilige Geest is een waakvlammetje, die blijft branden. Uiteindelijk zul jij geduldiger gaan worden en minder opvliegend, et cetera. De vervulling of de uitstorting van de Heilige Geest, dat zie ik meer als een steekvlam. Dus dat waakvlammetje, de gaskraan die gaat kopen, daar komt zuurstof bij en woef, daar komt het vuur. Als een steekvlam. En dat gaat over de groei van een ander of een gemeente. Want die vlam die gaat uit jou. Wat erin zit, dat moet eruit. En het is ook niet voor jou, zullen we zo zien. En waar gaat dat over? Dat gaat eigenlijk over de genadegaven van de geest. En die genadegaven, dat zijn de volgende. Ik heb ze eventjes gehighlight. Maar de eerste is heel belangrijk wat er in 1 Korinthe 12 vers 7 staat. Aan een ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven. En waarom? Omdat het nuttig is voor een ander. Dus die genadegaven die hier genoemd worden, die zijn niet voor jou. Maar die zijn voor de ander. Dat kan de gemeente zijn, dat kan iemand zijn die jij ontmoet op straat. En wat voor gaven gaat het dan over? Dan gaat het over een woord van wijsheid. Of een woord van kennis. Geloof. Genadegaven van genezingen. Dus dat je iemand kunt genezen. Nou, niet jij kunt genezen, maar Yeshua die geneest door jou heen. Werkingen van krachten. Dat zijn wonderen en tekenen. Waarvan Jezus zelf zegt ook in Marcus. Hè, die zullen de gelovigen volgen. Wonderen en tekenen zullen we doen. Profetie. Onderscheiden van geesten. Ook een hele belangrijke. Ja, ze zijn allemaal belangrijk trouwens. spreken in tongen. En ook de uitleg van tongen. En die laatste is misschien wel goed om dat even te benadrukken. Daarom is het ook voor de ander of voor de gemeente. Dit gaat over spreken, over tongen en het vertalen daarvan. Soms kan de Heilige Geest een preek geven door iemand heen in een tong. En moet iemand anders dat vertalen, anders snappen we namelijk niet wat de Heilige Geest bedoeld heeft. Ik kom misschien later wel eens op terug. Ik denk, wat mij persoonlijk, we zijn begonnen aan deze serie met jouw verhaal, Kitty, over melk drinken. Hier gaan we brood eten, geloof ik. Maar ik hoop dat we daar nog eens een keer op terug gaan komen. Dat zijn de gaven van de geest. En nou, ik ga dat even samenvatten. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. Dat gaat over jouw persoonlijke groei, over jouw ontwikkeling. Het gaat over karaktervorming. En het is voor jou door de Heilige Geest. Die bewerkt dat in jou. En een vervulling, een uitstorting van de Heilige Geest, dat is nuttig, dat bouwt een ander op. En het is niet voor jou, maar wel door jou. Dat is het verschil. En hoe kunnen wij dan die geest ontvangen, of die vervulling met die Heilige Geest? Nou, laten we eerst kijken naar wat Jezus zegt over een aantal zaken die misschien toch wel van belang zijn. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zegt de schrift, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven, gaat over ons, ontvangen zouden, want de Heilige Geest was het nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Nou, ik heb hier een paar dingen gehighlight. Het begint dus met dorst hebben, verlangen hebben om die Heilige Geest te ontvangen. Want het vereist ook actie. Je mag ook komen en drinken. We mogen het pakken. Er staat ook een werkwoord in het Grieks dat echt letterlijk pakken betekent, grijpen. En geloof heeft ermee te maken. En dan die stromen van het levend water, ook daar zie ik in ieder geval dat dit niet gaat over de inwoning van de geest, maar dit zijn stromen van levend water die uit je binnenste vloeien. Dus de Heilige Geest die door jou heen voor anderen tot zegen zal zijn. Dus dat zijn eigenlijk, misschien kun je zeggen, ja, voorwaarden. Ik vind dat altijd een beetje lastige termen om te gebruiken, zeg maar. Maar het vereist actie van ons. Ja, en hoe kun je dan vervuld worden met die Heilige Geest? Nou, wat we in de voorbeelden in handelingen hebben gezien, staat er heel vaak dat de handen werden opgelegd. En vervolgens dat de Heilige Geest in iemand komt. En dat handen opleggen, dat is een daad van geloof. Een daad van geloof voor degene die de handen oplegt, de doper, als je het zo zou willen zeggen. Geloven dat het niet jouw hand is, maar dat het de hand van Yeshua is die de ander aanraakt. En het vraagt ook om geloof van de doperling. Namelijk dat je daardoor ook de Heilige Geest zult ontvangen. Dat is het meest, dat komt heel vaak voor, maar niet altijd, want in Handelingen 10, wat we daar zagen, soms is er zo'n krachtige zalving van de geest aanwezig, dat hij gewoon over je komt. Niks handen opleggen, wom, hij komt er gewoon. Het kan door aanbidding zijn, op wat voor manier dan ook. Petrus die sprak alleen al, en toen kwam de Heilige Geest al. Dus op die manier kan de kracht van de Heilige Geest over je komen. Ja, en dan, wat merk je daar nou eigenlijk van? Nou, allereerst misschien wel even iets vertellen, want we hebben het over de doop in de Heilige Geest. Het woord doop in de Geest kom je eigenlijk niet echt tegen in het woord, maar wel woorden als uitstorten, vervullen, de Geest viel op iemand, kwam op iemand. Ik heb het niet nagezocht, maar er staan in Handelingen staan er 6 verschillende Griekse werkwoorden, die allemaal dit soort uitingen zijn, en die je eigenlijk kunt samenvatten als dopen in de geest. Dus er zijn verschillende termen voor, maar het gaat allemaal uiteindelijk over hetzelfde. Wat we ook gezien hebben in de voorbeelden, mensen beginnen te profeteren. Mensen gaan God aanbidden, gaan hem groot maken. Ze spreken in nieuwe tongen. En dat gaat maar door. Wat het kenmerk is van al deze 3 dingen, dus het komt uit je mond. En waar het hart vol van is, als de Heilige Geest in jou komt, in jouw hart, dat vullen, dat uitstorten, dat is ook, misschien dat is wel goed om even te vertellen. Als je jezelf voorstelt als een maatbeker, laten we zeggen een maatbeker van 2 liter, dan gaat God die geest niet uitstorten met een heel klein maatbekertje van 100 milliliter. Zit die al vol? Nee, hij kan nog een beetje bij. Nee, hij pakt een emmer van 1 liter of 20 en die giet hij gewoon in 1 keer uit. Totdat die hele beker vol is en overstroomt. Dus waar het hart vol van is, daar stroomt je mond van over. Maar ik ook aan moest denken in de voorbereiding. Dat is dit. Als een kind geboren wordt, dan zit het in het water. En het komt door een geboortekanaal en het komt eruit. En wat is nou het eerste teken van leven van zo'n kind? Geluid. Hij gaat huilen. Dat is denk ik de enige keer dat ouders blij zijn dat die kind huilt. Hij doet het. Hij werkt. Die longetjes die zijn gevuld. Maar wat nu als wij gedoopt worden door het water? Wij staan op, worden gedoopt met de Heilige Geest. De Geest die vult ons hart. En geest en adem, pneuma, zijn in het Grieks zijn dezelfde woorden. Wat gaan we dan doen? We gaan God groot maken. Het komt eruit. We gaan niet huilen, maar juichen. Goed. Het spreken in nieuwe tongen. Daar wil ik een klein dingetje over zeggen. Niet te veel, want ik weet dat het best wel een moeilijk onderwerp is. Maar toch vind ik het belangrijk om er wel iets over te zeggen. Ook in relatie tot wat we net hadden over dat de Heilige Geest in je woont. En over de uitstorting van de Heilige Geest. En wat heeft dat spreken of bidden in tongen of zingen, kan ook. Wat heeft daar nou mee te maken? Nou, er zijn verschillende redenen. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen waarom je zou moeten willen dat je in tongen bidt of spreekt. Dat zeg ik nu eventjes, maar ik laat dat vrij. Maar het is wel heel krachtig. In Marcus 16, daar ga ik eerst nog even naartoe, zegt Jezus zelf: en hen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. En er staan nog dingen bij, ook genezing. Maar het ging mij even om deze vreemde talen. Dus Yeshua zelf die zegt, wanneer we geloven, voor alle gelovigen, we zullen in vreemde talen, en opnieuw, hier staat het woord tongen in het Grieks, zullen we spreken. Dan gaan we eens kijken wat Paulus daarover te zeggen heeft in 1 Korinthe 14... Dat is een beladen hoofdstuk, want het gaat precies over de tongentaal. Maar wat zegt hij in 1 Korinthe 14 vers 4? Wie in een andere tong spreekt, bouwt zichzelf op. Dat waakvlammetje van die Heilige Geest, die is aanwezig in jou. En die gaat jou helpen met je persoonlijke groei, met je ontwikkeling. Maar dan kan je zelf ook een actief iets in gaan brengen. En dat is het door te gaan spreken en bidden in tongen. Want daarmee bouw je jezelf op. Als het ware zet je misschien het waakvlammetje zeg maar een beetje hoger, zodat hij wat harder gaat branden en jouw ontwikkeling sneller gaat. Dus voor jezelf om op te bouwen. En wat heeft het dan voor functie richting de uitstorting van de Heilige Geest? Dat gaat erover om die gaven, die genadegaven die we net lazen, die er niet zijn voor jou, maar voor een ander, om die aan te wakkeren. Lees maar mee in 2 Timotheus 1 vers 6. Daarom herinner ik u eraan, de genadegave van God, die in u is door de handoplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Zeg, het spreken en bidden in tongen wordt jouw geest wakker. En jouw geest maakt de Heilige Geest, die ook in je woont, ook wakker. Soms kan het gebeuren dat het gewoon nodig is, dat een situatie is dat die genadegaven nodig zijn. Maak je geest wakker. Want God die wil wat doen, de Heilige Geest die wil wat doen op dat moment door jou heen. Dus daar is het belangrijk voor. Onder andere, er zijn nog meer redenen, maar deze wilde ik voor nu benoemen. Ja, en tot slot, we zijn er al. Ik had sneller dan ik dacht eigenlijk. Want, ik had helemaal niet naar de tijd gekeken, eerlijk gezegd. Maar dat geeft niet. Ja, wil ik jullie oproepen, want het is ook een oproep van Jezus zelf. Als je dorst hebt, ga naar hem toe. En drink. Loof de stromen van levend water. Uit je zullen vloeien. Amen. Vragenuurtje of niet?
Dat je vervuld bent met Gods geest. Ik heb in een periode gezeten toen mijn man nog leefde. Er was zoveel strijd. En ik heb alleen maar kunnen bidden in tongen. De tegenstander die kan het niet verstaan. En het heeft, ja, het was overwinning. Amen. Mijn man was op een gegeven moment na een paar jaar was hij bevrijd van de trauma's en noem maar op. Dus hoe belangrijk is dat? Want de duivel die kan er niet tussen komen.
Amen. Amen.
Het is alleen tussen jou en de Heere God.
Amen.
Dat is wat ik doorgeef. Hoe belangrijk dat is.
Dankjewel. Zeker waar.
Kun je iets meer vertellen over het vuur van de Heilige Geest?
Oei. Nou ja, goed, het vuur. We hadden het al over een waakvlam en lam. Wat een lastige vraag, stel jij zeg. Misschien is het meer... Ja, gekke. Ja, ik hoef niet alle antwoorden te geven trouwens. Hè. We hebben allemaal wat. Dus laat het zo zijn, ja.
We hebben de Heilige Geest en vuur twee dingen van gemaakt. Maar de Heilige Geest is het vuur wat in jou brandt en aan de gang gaat.
Amen.
Dus we moeten dat niet uit elkaar halen.
Ja, dat steeds over het bidden in tongen, in talen. Maar als ik dan terugga naar het woord in Handelingen 2... ja, dan is mijn vraag van, bestaat het dan ook dat je in tong kan spreken dat wel door anderen de taal verstaat wordt? Want het staat ook hier in de Handelingen dat uiteindelijk, toen dan dit geluid klonk, kwamen de menigte samen en raakte in verwarring, want iedere hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
Ja.
En in 2 staat, en hoe kunnen we dan horen een ieder in zijn eigen taal waarin zij niet geboren zijn? Dus dat
wil ik graag het woord geven aan Wilma.
Nou, zeer het antwoord, denk ik, maar meer een getuigenis erover.
Hmm.
Ja. Inderdaad, heb ik een keer verteld bij jullie 's avonds. Ik was in Jeruzalem een aantal jaren geleden. Misschien van sommigen van jullie bekend, Jeruzalem heet de City of David bij Una en John. En ik zat naast een voorganger uit Korea. Er waren er twee voorgangers. En de een sprak Engels en de ander niet. En we waren in aanbidding. En toen gaf Una op een gegeven moment aan ook van, zullen we rustig zijn? in stille aanbidding. Maar de voorganger die naast me zat, die verstond natuurlijk geen Engels. Dus ik was heel aanbidden. En dus op een gegeven moment zat ik daarnaast met eerlijk gezegd niet echt de vrucht van de geest. Een stukje irritatie. Van je oor rustig nou. Dus ik had mijn handen op mijn oren gelegd. En ik was in tongen gaan bidden. Later, om het te lang een verhaal kort te maken. Later komt een van die voorgangers, die Engels sprak, komt later naar mij toe. Mm-hmm. Een aantal dagen later. En ook in deze bidstond. Hij zegt, de voorganger waar jij naast zat, die bidstond toen. Weet je dan nog? Ik denk, aha. Hij zegt, en ik kan me even teruggekoppeld herinneren dat ik op het moment de tongen sprak toen ik naast hem zat. Ik denk, wat heb ik rare klanken. Want eigenlijk heb je allemaal een eigen tongentaal. Maar deze voorganger die Engels sprak, die zei, hij heeft wat te vertellen tegen je. Hij zegt, weet je nog dat je naast me zat? Ik zeg, ja. Hij zegt, je hebt in het Koreaans een hele boodschap van God aan mij doorgegeven. Dus soms los van wat jij voelt en ervaart, en dat blijkt heel vaak, Gods geest werkt. Mm-hmm. En die vlam brandt. En dat is een verlangen en een uitstrekken. En dat is gewoon een instrument eigenlijk wat God gebruikt tot eer en glorie van zijn naam.
Ja. Dat is een mooi getuigenis. Ik heb ook wel een antwoord op jouw vraag, maar dat komt er wel.
Ja, ik vind het heel mooi dat je zegt over dat er een verschil is tussen de inwoning is voor jezelf en de doop is meer vanuit Korinthe voor de ander. Want soms is er dan verwarring, dan denk je, dan is er een voorganger bijvoorbeeld en die vervalt in bepaalde zondes. Terwijl die bijvoorbeeld op zondag zo gepreekt hebt met bepaalde gaves, dat jij heel erg daardoor gezegend wordt. Maar dat betekent karaktervorming door de Heilige Geest. De gave is altijd op iemand. De roeping en de genadegaven zijn onberouwelijk. Dus die geest, die gave, ook jij niet lekker in je vel, de gave is op je. Altijd. Maar dat betekent nog niet dat jij dan jouw karakter, dat je je temperament beter onder controle houdt. Dus dat zijn twee, ik vind het heel mooi dat je eigenlijk dat als twee aparte dingen dus naast elkaar kan bestaan. Dus dan hoef je ook niet in de war te zijn van, hoe kan het nou, hij heeft de gave en de volgende dag kan die in één keer tegen je uitvallen. Ja, dan is die vrucht nog niet zo ontwikkeld, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat en er staat ook bij, hè, het is de gave die de geest geven wil aan iemand. Ik heb dat bewust niet gelezen, er staat heel vaak aan de een geeft die deze gave en de ander die. Paulus bedoelt daar niet mee dat Ruben alleen de gave heeft van profetie. Of Bastiaan de gave van genezing. Paulus spreekt dat tegen de gemeente van Korinthe. Het is een gemeentelijk gebeuren. En Paulus zegt ook, en ieder heeft wat. De Heilige Geest die deelt dat uit. De ene dag kan jij, Ruben, een woord van wijsheid hebben. En de volgende keer is dat Bastiaan. Dus het is ook niet een gave van ons, maar het is de gave van de Geest. Die hij uitstort. Even een antwoord op jouw vraag zien, want die had ik al wel verwacht eigenlijk. Ja, nee, maar dat is ook gewoon een heel duidelijk antwoord. Als je in Handelingen 2 leest, en dan zie je die uitstorting van de Heilige Geest. En in heel veel Nederlandse Bijbel staat helaas twee keer het woord talen. De eerste keer gaat het over dat ze spraken in vreemde talen of in andere talen. En verderop lees je inderdaad dat die gelovigen die in Jeruzalem waren, want het was feest, dat waren de gelovigen waren naar Jeruzalem gekomen uit alle windstreken. En dan, hoe kan dat nou? Ik hoor ze in onze eigen taal spreken. Maar als je naar de Griekse grondtekst gaat kijken, dan zie je dat in het eerste, de eerste Griekse woordje wat wij vertaald hebben met talen, daar staat in het Grieks staat daar glossa. En dat betekent tong. En in het tweede geval, als we het hebben over, hoe kan dat nou, we horen ze in onze eigen taal spreken, daar staat het Griekse woordje dialecta. Dialecta kennen we, dialecten, Fries, Gronings, Twents, maar dat kan ook zijn Engels, Duits, Frans, Grieks. Dus het zijn twee verschillende woorden, alleen wij hebben die dus in onze Bijbels. In de NBG staat het trouwens wel zo, daar staat wel tongen en talen. Alleen heel veel Bijbels hebben wij, waarom weet ik niet, maar staat er talen in plaats van tongen.
Het kan ook talen betekenen, dus het kan ook letterlijk tong, bij Zacharias wordt zijn tong losgemaakt, op het moment dat Johannes geboren is. Dus Dus het kan letterlijk je tong betekenen. Het kan letterlijk talen betekenen. Of opgevat worden als talen. Het kan ook tongen zijn. Dus het is niet fout vertaald, maar... Doordat het twee keer met hetzelfde woord is vertaald, zien wij in het Nederlands niet meer dat er in het Grieks twee verschillende woorden staan. Dus dat is denk ik meer het antwoord. Dus,
als je het dan hebt spreken in tongen, als je het dan hebt over tongen, dat is wel een van ook de gaven van de Gods Geest, is vertaling van tongen. Want als je dus in een gemeenschap bent en er zitten mensen naast je, zoals het daar ook gebeurde, dan geeft God ook aan sommige mensen ook vertaling van tongen. En ik moet eerlijk zeggen, dat is iets wat mij altijd zelf heel erg getrokken heeft. En wat ook echt een verlangen is, waar je weinig van hoort, ook weinig gebeurt in de gemeentes. Maar het is wel iets waar ik me echt naar uitstrek, is ook die vertaling van tongen. Omdat daar ook Gods boodschappen echt in zitten.
Amen, amen. Dat is mijn verlangen ook, heel erg. Ja, zo werkt het, ja.
Ja, ik wil er wel bij zeggen dat ik geloof dat niet iedereen die in tongentaal spreekt, hè, of als hiervoor, als we zingen en er is tongentaal, ik geloof niet dat alles vertaald hoeft te worden.
Nee.
Ik denk dat de context van wat Paulus zegt echt is, stel nou dat er hier niet gelovigen naar binnen stapt en Gert-Jan staat hier een preek te houden in tongentaal. Ja. Dan is er echt niemand die er een touw aan vast kan knopen. Dus Paulus zegt dan, strek je uit naar de gaaf van profetie. Want die snapt iedereen.
Ja.
En ik denk niet dat Wilma op dat moment niet in tongen had moeten bidden. Want die tongentaal gaat voorbij jouw humeur, jouw irritatie, die gaat voorbij. En dat merken we natuurlijk heel vaak. Dus daar hebben we het in de voorbereiding natuurlijk ook al over gehad. En dat is het verschil van, is het tot opbouw van jezelf? Of ga jij hier echt staan tot opbouw van de gemeente? En ja, ik ben eigenlijk wel dan nieuwsgierig van... ik heb het idee dat het ook geen woord-voor-woord vertaling hoeft te zijn. Ik heb het idee dat de Heilige Geest een strekking geeft. En dat je weet van, dit is wat er nu in de geestelijke wereld gebeurt. Maar om nou te zeggen, kunnen woord-voor-woord vertalen? Nee. Kan het gebeuren dat het wel een dialect is? Ja, dat kan ook. Maar ik denk vooral dat het misgaat als we zeggen, ja, er staat dus, het moet vertaald worden. We hebben geen vertaler, dus we mogen niet in tongen spreken of zingen. We zien dat het verstaan wordt door andere mensen, dus moet dat altijd zo zijn. Het kan allemaal. Ik vind wel dat we ons naar uit moeten strekken.
Het is niet wat ik zeg, dat elke keer moet gebeuren. Het is een gaaf die God ook geeft. En wat je wel in gemeentes vaak merkt, dat het maar heel weinig naar bod komt. Ik heb het ooit gehad, het was niet met spreken van tongen, maar wel dat de Heilige Geest me echt aanspoorde om te gaan dansen. En ik moest mijn schoenen uitdoen en ik twijfelde en ik stond echt te trillen op mijn benen. Uiteindelijk heb ik mijn schoenen uitgedaan en ik ben voor in de gemeente gaan dansen. En terwijl ik aan het dansen was, was er iemand uit de gemeente die vertelde en profiteerde wat ik aan het dansen was. En ik had geen idee. Maar dat is ook Gods Geest.
Ja.
Dus snap je dus, het zijn dingen die, het is niet altijd, maar wanneer Gods Geest komt, je mag je er uitstrekken. Ook naar de gaven van profetie, naar de gaven van dingen. Dus.
Ja.
Zo, ik ben misschien een beetje apart, maar ik dacht toen je dat vertelde, Wilma, ik dacht, je kan het vergelijken met een Bluetooth speaker. Bluetooth speaker die doet niets van zichzelf, hij geeft door. En jij stelt je dan beschikbaar als een luidspreker. Ja? En het mooie is dat het verbinden is, dat God doet het allemaal. En als God het doet in een gemeente, dat doet hij niet alles door één persoon, maar het zijn verschillende mensen die vullen elkaar aan. En dan zie je dat de Geest werkt door de gemeente heen. En dat is enorm veel blijdschap. Ja, denk ik. Ik hoop dat jullie een beetje snappen.
Het ligt misschien aan mij, maar ik heb altijd wel een beetje... Misschien ook door charismatische ervaring altijd een beetje moeite met tongen. Als ik handelingen lees, dan lees ik dat die discipelen vervuld werden van de Heilige Geest. En dan met hun tong een taal gaan vormen. Die tong snappen ze niet, dus daarom staat volgens mij het eerste woord staat een tong. Ze krijgen een tongval die ze zelf niet snappen. Ze snappen niet wat ze uitspreken, maar kennelijk worden omstanders horen gewoon een taal spreken. Een bestaande taal, zeg maar. Dus dat is één. Dat ik denk van ja, ik vind de preek ook altijd heel moeilijk. Je haalt dan Korinthe erbij. Dan zeg je, ja, hier gaat het over tongentaal. Maar als ik dat stukje lees van Korinthe 12 tot 14, dan lees ik Korinthe 13. En daar is heel de focus van Paulus op.
Oh,
ja? We kunnen zo trots zijn over dat de geest op ons valt. We kunnen zo profiteren, we kunnen mooiste preken geven. Maar als dat vlammetje niet brandt, en als ik niet leer om met mijn drift om te gaan, want ik ben zoals je zegt, ik praat nu ook fanatiek, zeg maar. Maar als we dat niet hebben, zeg maar, dan zijn we dus leeg, dan zijn we schallend koper. Dan zijn we helemaal niks. En ik heb dus mooie ervaring ook met mijn oor brabbeltaal. Ik bedoel, als ik aan het bidden ben met een groep christenen, dan vind ik het fijn als ik weet wat er gecommuniceerd wordt, zeg maar. Maar dan is er soms wel eens iemand die dan heel zachtjes en respectvol een tong doet, dan denk ik, oké, nou ja, goed. Maar dan denk ik altijd, ja, dit is jouw beleving, dit heb jij nodig misschien van God. Zeg maar, want in zo'n groepsverband doet het met mij weinig. Behalve dat ik dus denk van, oké, dit heb jij nodig, dit is fijn voor jou, zeg maar. Ja. En dat vind ik, dat verhaal ook, wat ik net hoorde, vind ik heel mooi. Iemand zegt, oké, ik zit echt totaal klem, zeg maar, en dat dan de geest erop komt. Dat vind ik dan een mooi voorbeeld, zeg maar. Maar ik wil misschien ook een beetje de zorg van mij, Lianne zei van, ja, ik zit dan heel kritisch te luisteren, is ook mijn fout misschien. Ja,
nee, dat mag.
Dan hoor ik
er
iets uit van, ja, maar dit staat er niet. Dan zoek ik dat woord op van het Grieks. Dan zie ik, nou ja, dan doe ik dat tijdens het eerst. Dan zie ik eerst, glossia, dat in het Grieks staat dan, korte definitie, de tong, een taal. Definitie, de tong, een taal, een natie. En dan staat er impliciet een taal. Weet je wat, dus het wordt allebei, dat woord geeft het allebei weer. Ik raak een beetje paniekerig, zeg maar. En dan denk ik van jongens, Paulus schrijft dus de liefde gaat het om, zeg maar. Nee, dat was eigenlijk wat ik na de dienst wilde spreken. En Johan stimuleerde me om het nu te doen. Dus ik ben een beetje onrustig.
We doen dit juist ook hiervoor. Ja. Want dat merkte vorige keer ook met de doop. Hè. Er kunnen allerlei ervaringen zijn. En het is juist goed, denk ik, om het uit te spreken. En we weten ook dat dit ook een manier is waarom mensen naar kijken. En daarom willen we graag die ervaringen delen. En veilig zijn voor iedereen. Ik zie Paul, die iets wil zeggen. Hij gaat je het antwoord geven. Ik
begrijp jou helemaal, hoor. Want dat is heel belangrijk. Ik denk dat er nog iets meer fundamenteel is dan... Als wij, ik geloof van harte, en Yeshua zegt het zelf. Als wij hem in hem geloven, dan woont zijn geest in ons. En zoals Korinthe 12 staat, dat het is gewoon... Ieder van ons, die Yeshua kent en volgt, is voor elkaar, zijn wij gewoon... Hebben wij allemaal gaven en met elkaar zijn wij één lichaam. En... ik denk dat als we hier te veel accent op leggen van inwoning en vervulling, dat we iets heel belangrijks vergeten. Want het belangrijke is, en jij haalde er al een beetje aan, wat ook Paulus in 1 Korinthe 13 zegt van de liefde, dat geloof ik absoluut, is willen wij luisteren naar de geest. Want op het moment dat Yeshua zegt van, ja, jullie hebben wel zieken genezen en doden opgewekt en demonen uitgedreven, dan zegt hij iets ongelooflijk belangrijk. Maar jullie hebben niet gedaan wat ik gezegd heb. Ik ken jullie niet. Dus zijn geboden doen, dat is het meest fundamentele in dit hele gebeuren. Zijn geboden doen. En daar hebben we allemaal onze handen vol aan. En het is goed, hij geeft ons dingen, gaven, om daarmee zijn naam te verheerlijken. En eigenlijk denk ik wel eens, het is mooi als je eigenlijk niet weet, zelf, dat je niet weet, van doordat ik iets mocht doen, heeft de Heer in een ander leven kunnen werken. Want het gaat altijd om zijn eer. En het is altijd een risico dat je dan zou denken, kijk eens, dat heb ik gedaan. Nee, niks hebben wij gedaan. We hebben niets van onszelf. Hij werkt door ons heen. En daar mogen we op vertrouwen. En hij woont in een ieder die hem aanneemt. Want anders kun je niet zeggen, Yeshua is mijn Heer. Dat geloof ik.
Er is ook een tekst in de Bijbel die zegt, wij weten soms niet wat we moeten bidden, maar de geest niet in ons. En dat is mijn ervaring. Dan heb ik soms dat ik denk, maar wat moet ik doen? Mm. En dan bid ik maar in tongen en dan denk ik, dan geeft dat al een vredig gevoel.
Mm.
Ja? En, de eerste keer dat ik dat had, was al jaren terug in Jeruzalem. Ik was bij de muur en ze zei, we gaan midden bij de muur. Bij de wal, bij de hotel. En ik dacht, ja, wat moet ik bidden? Dus ik leg mijn hand op die dingen en ik begin in tongen te bidden. En ik kreeg een visioen. Onvoorstelbaar, weet je.
Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar mijn vrouw die spreekt van zijn tongen, hoor ik. En ik als van, ja, ze heeft een oom, die heeft Down. Die zit dan, dat is niet zo moeilijk, kan ik ook. Ik had echt zo van, ja, wat is dat nou? Een paar jaar terug op opwekking, vroegen ze voor degene die je tongen wil, ga naar voren. Ik dacht, nou, dan ga ik toch maar naar voren. En toen heb ik het tongen gebeden. En daarna eigenlijk, wat je zegt, niks mee gedaan meer. Tot afgelopen opwekking gingen we aan bidding. En op een gegeven moment begon ik in tongen te spreken. En dat was gewoon echt voor mezelf. Dus voor een gegeven moment iemand die denkt, wat is dat? Ik had het begin ook van. Ik kan ook zo praten. Waarschijnlijk bidt haar oom altijd in tongen, denk ik, als hij zo in zijn kamer zit. Maar ja, soms lijkt het wel gebrabbel. Ik moest het echt, iemand voor mij ging bidden, zou ik zeggen, om dat te gaan doen. En toen het jaar heb ik eigenlijk, ja, dus ik kan het zo nadoen voor mijn gevoel. Hè. Dus denk ik, is dat dan echt ja of nee? Dus, maar toen met opwekking kwam het er weer uit. Dus dat zou ik even meegeven.
Ik snap inderdaad heel erg goed jouw gevoel van bijna paniek. Hmm. Voor mij heb ik inmiddels op een gegeven moment dat je denkt van overal wat om te doen is. Wat stress geeft in ondergelovigen, dat doet ertoe in de geestelijke wereld. Daarvan wil Satan gewoon niet dat het ontdekt wordt. En tongentaal is daar inderdaad ook echt één zo'n ding van. En mijn strijd, ik kom juist vanuit de traditionele hoek. Hmm. Weet je al, belachelijk, doe me gewoon, dan ben je al gek genoeg. Dat stukje. En het is een hele lange aanloop. En een lang verhaal, maar ik vertel alleen het laatste stukje. Dat ik op een gegeven moment dacht van, Heer, ik wil toch beter begrijpen tongentaal. Ik wil me uitstrekken, ik wil het vaker doen. En ik heb mijn vierde zoon is een jongen die is geestelijk gebonden. Hij staat nog niet ervoor open, dus ik kan er ook nog niks mee. Het is alleen, dat is zo. En als hij binnenkwam, hij woont nu op zichzelf, maar als hij binnenkwam, dan kon heel de atmosfeer in mijn huis veranderen. Mm-hmm. En dan was heel manipulerend en scheldend aanwezig, totdat ik op een gegeven moment dacht van, maar dit is het huis wat ik gekregen heb van Yahweh. Mm-hmm. Hier woont Yahweh, hier heerst hij, de Heilige Geest is hier aanwezig en elke ruimte is van hem. Dus elke macht die hier tegen ingaat, die moet zwijgen. En toen kwam mijn zoon binnen en ik heb fout ingemaakt hoor, in het voortraject ook naar hem toe. Maar toen dus dacht ik van, ik ga gewoon in tongen bidden. Dus hij komt al scheldend binnen. Manipulatie is echt iets verschrikkelijks. Maar ik bleef gewoon eigenlijk in tongen bidden hardop. Dus zij hoorden het ook. En op een gegeven moment kwaad en we zijn te brabbelen. Ik ben er niet op ingegaan, gewoon doorgebeden. En toen ging hij op een gegeven moment ineens alsof er een schakelaar om ging. Hij ging zitten, houdt zijn mond dicht. En zegt hij, het is wel klaar zo, hè? Dus ik eigenlijk de heer van, het is wel klaar, denk ik, heer. Ja, klaar. Rust in mijn huis. Die jongen is nog niet vrij, want daar staat hij helemaal niet voor open. Dus dat ga ik ook nu niet doen. Maar wel dat die kracht zit in tongentaal. En ik heb dat echt moeten ontdekken. En echt het stukje, de allergie heeft de heer er echt van afgehaald. Want inderdaad, in de charismatische hoek, is het ook zo door Satan misbruikt dat mensen daar echt, nou ja, als gekken daarmee om zijn gegaan.
Ja, het is ook niet van je hebt het vinkje of niet, of dat kan er opkomen liggen. Hè, van ben je al gedoopt, heb je al dat vinkje? Tongentaal, hè, we hebben hier letterlijk in Dordrecht hebben we een gemeente die dat heel erg. Ik heb met een net bekeerde over straat gelopen en was het, ja, heb je tongentaal? Oh, nou, dan ben je nog geen christen. pardon. Ja. dat moet eraf. We focussen hier nu wel heel erg op. Ik zou willen zeggen, laten we elkaar hierin gewoon ook persoonlijk gewoon durven bevragen. Van wat gebeurt er? Het is niet iets waar je met je verstand niet bij bent. Maar ja, voor mijn gevoel passeert het je verstand. Hè? Net wat ome Kors zegt, ik zit tegen een plafond. Ik kan de woorden niet vinden en de Heilige Geest gaat het doen. Maar laten we elkaar daarin vertrouwen. Maar er is nog zoveel meer. Het kan zijn dat we hier komen en dat je de indruk krijgt over iemand. Van, ik moet dit tegen jou zeggen. Want het profeteren, het goede woorden spreken, dat is zo tot opbouw van elkaar. Wees daar niet bang in. Als God een gedachte geeft over iemand, spreek hem uit. Dat kan ook een keer mis zijn, maar laten we met elkaar daarin gewoon vertrouwen. De Heilige Geest die geeft woorden voor elkaar, om elkaar op te bouwen. Ik denk dat we vanuit het ministry team kunnen zeggen, we nemen altijd voor, we bij iemand naar binnen stappen, nemen we de tijd om te vragen aan God, van wat wil u spreken? Het is nooit stil. Of we krijgen een bijbeltekst, een van ons. Of we krijgen een woord, gewoon letterlijk een woord. En het is dan vervolgens aan diegene. Je deelt het en dat gaat werken. En ik heb bijbelteksten gekregen die liggen nog steeds ergens in een laadje op een mooie boekenlegger. En die zijn niet zo herkenbaar in mijn leven. En er zijn teksten die ik denk, dit was de tekst voor dat moment. Hmm. Of zo'n tekst die telkens opnieuw. We kunnen daarin echt Gods woorden spreken over elkaar. Dus het is hebben over de gaaf van geest en over dit onderwerp. Het gaat niet alleen over tongentaal. Het gaat over zoveel meer. Het gaat over al die dingen die we zien in Korinthe. Ja. En laten we het ook geen doel maken. Ik wil tongentaal hebben. Nee, God die geeft het. En dan mogen we elkaar daarin vertrouwen. Van, God is aan het werk. En daarin mogen we oefenen. En iedereen heeft de inwoning van de geest. Want zonder de Heilige Geest kunnen we inderdaad niet beleiden dat Jezus Heer is. Amen. Hoe gaaf is dat? We hebben hier allemaal, als we geloven in Yeshua, hebben we de Heilige Geest. Anders kunnen we dat überhaupt niet zeggen. Dan krijgen we niet uit onze mond. Dat lukt gewoon niet. Dus vertrouwen mogen we hebben en dan mogen we met z'n allen groeien. En dat is het doel. We zijn allemaal, vind ik altijd heel mooi, Paul blijft het altijd zeggen, we zijn allemaal leerlingen. We staan hier allemaal nog met zoveel vragen en we mogen elkaar gewoon aanmoedigen van, ga ervoor. Jaag je geest na.
Ik zit er ook naar uit dat we daarin gaan groeien, ook gewoon met elkaar. Laat het. Ja, moet ik zeggen. Laat het gewoon een plek zijn waar je het kunt oefenen.
Ja.
Want dingen moet je ook leren. Mario die heeft een geweldig talent voor zwemmen. Echt enorm talent. Maar als zij niet traint, gaat zij over 2 weken geen Europees kampioen worden. Want dat gaat ze worden, dat spreek ik nu uit. En zo werkt het ook met de gaven van de geest. Ook daarin, wij mogen ook gewoon daarin gaan leren oefenen. Ik kan gewoon uit mezelf. Ik heb een keer een gave training gedaan, een aantal weken. En dan ga je gewoon al die gaven na en gewoon vanuit de Bijbel. Wat staat daarover geschreven? En wij komen ook uit een protestantse achtergrond. We hebben veel bijbelstudie gedaan en verdiepen. Maar dat deden we daar dus niet. We verdiepten ons in het woord. Wat staat er geschreven? En volgens mij, en nu gaan we oefenen. Het vertalen van tongen. We gingen, het is gewoon iets, dat kun je niet zomaar. Of tenminste, dat is lastig. Maar je kunt het wel oefenen. Dus gingen we gewoon in kleine groepjes staan. Mannen 4, 5 bij elkaar. Eentje werd in het midden gezet. Wie gaat er straks? Jij gaat straks vertalen, werd er gewoon gezegd. En jullie gaan in tongen eromheen staan en bidden. Of gewoon bidden in je eigen woorden. En vertaal maar wat er gezegd is. Soms gebeurt er helemaal niks. En soms heeft iemand een beeld erbij. Of krijgt hij een stukje van een vertaling inderdaad wat je zegt. Het is niet altijd woord voor woord. Soms wel, kan ook. Dit gaat heel erg over tong, maar het gaat over alles. We mogen leren profiteren. Ja.
Je hebt het over, ga maar oefenen. Maar oefenen komt uit onszelf. En wat God geeft, komt uit God. Hoe moet ik dat combineren? Ja, maar dan oefen je niet, dan stel je je open. Nee, ja.
Ja.
Nee. Nou, ik weet hier even geen raad mee. Wat is oefenen en wanneer weet ik dat het van God komt?
Nou, ik moet denken aan de tekst van Paulus. Ik weet niet precies hoor, maar we kennen ten dele. Dus ik denk dat dat juist een uitnodiging is om te oefenen. En om misschien inderdaad af en toe een fout te maken, maar er wel in te groeien.
Ja. Ook. Ja, maar ik moet ook denken aan, wat doet Jezus met zijn discipelen, met zijn leerlingen? Jezus die trekt 3 jaar trekt ze met ze op. Die leerlingen, als een rabbi mensen uitnodigde om leerling van hem te worden, dat ging heel ver, hè? Dat ging tot in de slaapkamer toe. Dat ze zagen wat de rabbi deed. En wat vervolgens gingen ze dat nadoen. Dat is precies wat Jezus zegt. Jezus die geneest mensen, die bevrijdt mensen. En op een gegeven moment stuurt hij er, nou ik weet niet meer hoeveel, op een gegeven moment 70 volgens mij uit. Ga jullie het nu maar doen. En dat is ook oefening. Ja, het klinkt misschien allemaal heel simpel. En ik begrijp ook wel wat u zegt. Want zo makkelijk is het ook allemaal niet. En we, nou ja, ik spreek voor mezelf. Wij komen ook echt uit een traditie. Maar dat helemaal niet gewoon was. Ook voor ons gold eigenlijk dat wij nog nooit hadden gehoord van de Heilige Geest. Ja, dat is niet helemaal waar. Want er werd natuurlijk wel over gepreekt met Pinksteren. Maar dat was het dan eerlijk gezegd ook wel zo'n beetje. Maar door erin te gaan wandelen en in te groeien. Ook dat is iets wat de Heilige Geest gewoon in jou uitwerkt, zeg maar. Maar ik geloof er wel in dat je het gewoon echt mag oefenen. Maar verlangen, ja, precies. Ja.
Dat wou ik eigenlijk ook zeggen, dat we er met z'n allen ook niet paniekerig over moeten doen. Hè, die waakvlam is in ons, we willen hem lief hebben, we willen daardoor ook van onze naasten houden en de mensen om ons heen. En wat er ook gebeurt, ik ben ook nog niet zo ver met tongen, taal, vertalen. Ik denk altijd vaak, nou wat ik heb is af en toe een keer een woord krijgen en een liedje krijgen. En dan denk ik, nou belangrijk, weet je wel, ik heb dat vinkje misschien nog niet. Maar wel ook, ik was op diezelfde gaventraining met oefenen. Nou, dan sta je in een groepje en dan denk ik, oh heer, daar gaan we. Nou oké, okay, ja, ik moet wat uitbrabbelen, oké. Okay. En ik kreeg alleen maar teddybeer. Ik denk, nou, wat dat nou weer voor iets geks is. Maar oké, okay. Stond er een man bij ons, echt zo'n hele grote, ja, teddybeer. En nou, daar wordt er gevraagd, heb je wat ontvangen? Ik zeg, ja, misschien iets geks hoor, ik krijg alleen maar teddybeer. Nou, en die man, nou die kreeg tranen in zijn ogen, want hij zegt, oh, dit is zo'n belangrijk woord van mij. En ik alleen maar denk, ja, ik krijg alleen maar teddybeer, heer, wat is dit? Dus doe er niet paniekerig over, sta open die waakvlam eens aan. En soms gebeurt er gewoon iets waarvan je denkt, nou, het zal wel, teddybeer, oké. Okay. En het is genoeg. Het is Gods geest die dan... En dan ben je aan het profiteren op de een of andere manier. Ja, vraag mij ook niet hoe, hè. Dus probeer niet te panieken. Die waakvlam is in je. Je kunt het uitspreiden. Hou van je naaste en zie wat er gebeurt. Ja?
Ja, beschikbaar zijn, oom Koers. Ja, dat, ik denk dat dat vooral is. Dat je beschikbaar bent en dat je durft uit te spreken wat er in je hart is.
Ik wil helemaal aansluiten wat die zuster het laatst zei. Ik werd ook een keer uitgenodigd om in de geest te gaan spreken. Terwijl dat helemaal nog niet mijn verlangen was. Ik wist dat nauwelijks wat het betekende. Dus ik stond daar en spreek maar, zegt ze. Ja, wat moet ik spreken? Ik had niks. Dus, en dat heeft mij dus wel gezet op, wees daar heel voorzichtig mee. Om te dwingen. Stel je open, heb elkaar lief, kijk wat er speelt. Ik geloof namelijk ook dat in de herkenbaarheid van de gaven van de geest, gaat een ander in jou zien. En die zal jou daar opmerkzaam op maken. Zeg, joh, dat is goed wat jij daar zei. Dat heeft goed gedaan. Of zoiets. Weet je?
Nou, dat is ook absoluut waar. We willen ook daarin niets pushen. We willen gewoon een veilige uitnodiging doen. Om te zeggen, ja, deel. Durf uit te spreken. Durf te dansen. Durf te knielen, durf daar in de lijn van de Heilige Geest echt te volgen. En ik denk dat dat ook gewoon, als we gewoon heel eerlijk zijn, wat gebeurde net in de aanbidding? Ja. Gods geest is er en we stappen allemaal in bij wat jullie geoefend hebben. Want zonder het oefenen was het ook niet gelukt. En we, ja, hè, er is in tongen gebeden of gezongen. Dus, daarin echt een stuk ontspanning en samen mogen leren. En ik denk dat we dat ook in de huisgemeentes ook echt mogen zien. Maar altijd inderdaad als uitnodiging en niet als dwang. Ook zeker niet iemand vooraan zetten en oké, jij gaat dit nu doen. Dat is echt, het is in die zin moet het veilig zijn. We mogen ons gewoon uitstrekken. Ik ga Ruben nog één ding laten aanvullen.
Ja, ik dacht gewoon een mooi verhaal vertellen over wat de Heilige Geest dan kan doen. Het is, ik weet niet bij wie het was, of bij Elia of bij Mozes, maar dan zegt de Bijbel, God was niet in het vuur, God was niet daar, maar een stille stem. En dat is de Heilige Geest, een duif komt alleen bij je. Stil, zachtjes komt hij bij en dan spreekt hij. Ik was in India, ben ik vaak geweest. En moest ik naar een dorp. Dat was in dat dorp een meeting werd gehouden over de Bijbel. En er kwamen al mensen van een ander geloof. Ik moest 2,5 uur over een hobbelige weg. 'S avonds laat. En er zat een heel veld vol met mensen. En ik ging preken en het was zo slecht. En een flutpreek en ik klapte helemaal dicht. Dat ik dacht, ja, waarom? En ik werd gestoken door muggen, het was heet. Ik dacht, wat doe ik hier? Ik was gewoon verdrietig van hoe het ging, weet je. En toen dacht ik, heer, wat moet ik doen? En toen kwam de zachte stem die zei, stop maar. Ga maar iedereen laten staan. Ga zelf maar staan. En dan moest ik zeggen, ik doe mijn armen wijd. En als jij hier bent en je wil een omarming van de Heere God, dan zijn mijn armen dan even Gods armen. Wat er toen gebeurde, was ongelooflijk. Iedereen kwam naar voren. Iedereen ging huilen, werd aangeraakt. Allemaal. Mijn vertaler naast me, alle voorgangers gingen huilen. Gods liefde werd uitgestort. Door de Heilige Geest. Alleen door een huk. Zonder tongentaal, zonder profetie. Gewoon door een huk. Dus 1 Korinthe 14 kwam toen bij 1 Korinthe 13.
Ja.
Bij elkaar. En toen dacht ik, zo, dit is gaaf. Dan ging ik de volgende dag, dan ga ik gewoon hetzelfde doen. Dan gebeurt het weer, dacht ik. En toen gebeurde er helemaal niks. Omdat het toen van mezelf was. Toen was het weer een trucje geworden. Oh. En een tweede verhaal. Ik werk 4 dagen per week, 32 uur. Ja, nu nog niet volledig, want ik zit in een reïntegratie. Maar mijn vrijdag is altijd mijn vrije dag. En ik stond altijd met Joop van Ooyen bij een abortuskliniek. Met vrouwen praten en zo, maar dat stopte. Toen had ik die vrijdag vrij en toen dacht ik wel eens van, zou ik gewoon een keer aan God vragen, wat wilt u nu doen? Ik heb die activiteit niet meer, kan iets doen voor u op mijn vrije dag? Naast de boodschappen en alles. En die moet ook gebeuren. Toen kwam de zachte stem weer die zegt, bel die man op. Nee, hij zei, ga naar hem toe, zei hij zelfs. Ik wist niet wat er met die man aan de hand was. Dus ik naar het treinstation Gorkum en ik bel die man op. Ik zeg, ik ben onderweg naar jou, ik heb het idee dat ik je moet zien. Hij zegt, nou, ik wil er een eind aan maken net, dus het is wel goed dat je komt. Wat weet de Heilige Geest? Ik weet het niet. Weet je wel, de Heilige Geest wist, dus wist het niet, maar de Heilige Geest wist dat die Ethiopiër precies daar was met die koets. Dus ga maar gewoon vragen, heer, welk hotel moet ik boeken als ik naar Israël ga? Waar moet ik slapen? Vraag het maar. Want als je gehoorzaam, en dat is de gehoorzaamheid aan de Heer, het moet altijd verbonden worden aan gehoorzaamheid. En aan ook Gods geboden. Want ik heb wel eens uitleg gekregen, God is een vogel met 2 vleugels, woord en geest. Als 1 vleugel. Je kan niet met 1 vleugel vliegen. Als je alleen maar het woord, dan word je een letterknecht, mensen. Paulus zegt het. Maar als je woord en geest, kan je vliegen. Amen. Ja? Maar het is allebei, God is woord. Vlees geworden, maar hij is ook geest. En allebei zijn belangrijk.
En amen, bijna amen. En hij wil hem ook geven. Ik zat net nog even te denken aan Lucas 11. Als je nou zegt van ik heb die dos nodig. Ik heb dat verlangen misschien nog niet. Of ik snap het nog niet zo goed. Je mag er zelfs om bidden. Ik ga even lezen uit Lucas 11. Begin bij vers 10. Want ieder die bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Dan komt er een rijtje. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij om een vis vraagt, een slang geven? Of om een ei, een schorpioen? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Amen.